Broeders, als ik zo vrij mag zijn om aan uw conversaties een eind te maken. Ik heb eerst een paar mededelingen. Het is u al eerder gezegd, maar het is misschien ook nuttig om het nog een keer te herhalen, dat de bandjes met opname van de gehouden lezingen en ik neem ook aan van de gezongen liederen te verkrijgen zijn bij de heer Kiewiet. En een steeds weerkerend verzoek van meneer Van Hoorn is dit, wilt u bij uw vertrek, en daar zullen we vanavond wel weer vertrekken, denk ik, uw badges inleveren. Dan bedankt meneer Van Hoorn u ook allemaal hartelijk voor de medewerking. Het gaat natuurlijk alleen maar over degene die het betreft. Uw medewerking in verband met het tekort aan slaapplaatsen. Het was nou precies genoeg. En tussen haakjes, tussen dubbele haakjes, staat hier dat meneer Van Hoorn ook niet wist dat er onder de dominees zoveel snurkers waren. Ja. Er is ook... Gisteravond hebben we een collecte gehouden. Dat ging niet helemaal zoals het behoort. Die eerste gift die rinkelde, dat zat enerzijds aan de gift en anderzijds aan de collectezak. Maar we hebben maar besloten om er vanavond geen collecte te houden. Het is ook een beetje gênant. Er zijn mensen hier die voor deze conferentie 275 gulden betaald hebben. En zo nou ook nog eens een keer. Maar we doen het wel zo, er is wel ruimte voor een vrijwillig offer. Er staan een paar dozen daar net voorbij de deur waar u straks allemaal langs gaat. En daar kunt u uw badges in deponeren en daar kunt u ook uw vrijwillig offer in deponeren. Dat geeft niet. En dan willen we toch nog even aandacht geven aan het feit dat wij in deze conferentie een flink aantal studenten en kandidaten in ons midden hebben. Dat doet ons goed. Wij zijn dankbaar dat er verschillende van hen die in opleiding zijn en die het ambt in het verschiet hebben, zo zij hopen, vandaag en gisteren en hopelijk ook morgen met ons hebben willen meeleven. En wij willen ook graag de wens uitspreken dat het ook voor hen in het kader van hun hele opleiding en toerusting tot het ambt een gezegende ervaring mag zijn om met ons hier rondom het woord van God samen te zijn. We gaan zingen uit de 12e psalm. De organist zei al dat we dat niet zo vaak zingen. Maar het moet toch kunnen. Vers 1, vers 6 en vers 7. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen. En des Heeren woord is rein en al zijn spreken is zuiver. En gij zult uw volk in bange tegenspoeden hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. 1, 6 en 7 van Psalm 12. Ik wil met u lezen uit de tweede brief van Petrus. Het eerste hoofdstuk en de schriftlezing is dan vanaf vers 12. 2 Petrus 1 vanaf vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weten in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook haastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Heren, wij mogen vanavond opnieuw voor uw heilig aangezicht treden, zoals we dat op deze dagen geregeld weer mogen doen. En wat een voorrecht, Heren, dat u ons dat ook geeft. Dat u zelf de weg gewezen hebt, dat u het aan ons hebt geopenbaard, dat er een weg tot u is. En dat er het privilege is om die weg te gaan, dat u zelf uitnodigt. En dat u zelf in uw woord aanspoort om ons hart voor u uit te storten, om onze noden en zorgen u bekend te maken. En u zegt dat we dat zelfs dagelijks mogen doen. Ja, u zegt dat we dat zelfs zonder ophouden mogen doen. Heren, wat een genadewonder dat wij die weg kennen, dat we van die genadetroon weten, dat we het weten mogen uit uw eigen woord, dat u ook de hoorder van het gebed bent. Geeft u ons ook vanavond gehoor, Heren, als wij van u vragen dat u uw woord voor ons wilt openen, dat u uw woord voor ons wilt zegenen, dat u ons met uw woord wilt verrijken en dat u ons de kracht, de vernieuwende, de onderwijzende, de zaligmakende kracht van uw woord wilt doen ervaren. Wees in ons midden, o God, en onderwijs ons uit de schriften ten aanzien van hem die onze hoogste profeet is, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard en door zijn werk in de harten nog altijd met de onthullingen van de verborgenheden en het verdrijven van de duisternissen en de verlichting van het verstand doorgaat. Geef ons deel aan uw profetische bediening, Heer Jezus Christus. En brengt u ons geregeld weer op die plaats waar Maria van Bethanië zat, aan uw voeten. Amen. Wij willen vanavond wat conclusies gaan trekken uit datgene wat we gisteravond hebben gehoord. En toen werd onze aandacht erop gericht dat wij een profeet hebben, de hoogste. de meer dan Mozes. En je kunt voor Mozes nog weer andere namen invullen van mensen die door de Heere gebruikt zijn om in hun tijd en met hun gaven het woord van God door te geven en dienstbaar te zijn aan de uitbreiding van Gods rijk en aan de bekendmaking van Gods heilgeheimen. Maar boven al die profeten torent de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus, ver uit. Aan dat profetische ambt van Christus zitten allerlei consequenties. Ik heb er gisteravond al een enkele genoemd en meer niet gedaan dan ze genoemd. We willen vanavond er wat uitvoeriger bij stilstaan en als we een aantal gevolgtrekkingen maken, dan zou ik u in de eerste plaats willen wijzen op het feit dat het profetische ambt van Christus alles te maken heeft met de totstandkoming van de Heilige Schrift. En vervolgens dat profetische ambt van Christus ook alles te maken heeft met de prediking van het evangelie. Om in de derde plaats, als de tijd dat toelaat, ook nog wat te zeggen over het profetische ambt dat alles te maken heeft met het gezag binnen de gemeente. Allereerst de totstandkoming van de Heilige Schrift. We hebben uit dat eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief die bekende woorden gelezen, die altijd weer geciteerd worden als het gaat over het leerstuk van de Heilige Schrift, als het gaat om het dogma van de Schrift, dogma van de inspiratie. Dat woord helemaal aan het slot van dat hoofdstuk waar Petrus schrijft dat de profetie voortijds niet voortgebracht is door de wil van een mens, maar dat de heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven die woorden hebben gesproken. En in dezelfde geest laat de apostel Paulus zich uit in die andere hele bekende bewijsplaats voor de leer van de inspiratie. Of wilt u op grond van deze tekst liever daar het woord theopneustie voor invullen? Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En daar denken we natuurlijk ook al wordt de naam van de Heilige Geest daar niet zo letterlijk, althans in de vertaling niet genoemd, maar daar denken wij toch op grond van het theopneustos ook heel direct aan de Heilige Geest. En zeker als het gaat over de totstandkoming van de Heilige Schrift, dan mogen wij alle aandacht vragen voor het werk van de Heilige Geest daarin. Maar ik meen toch dat met een gelijk recht gezegd kan worden dat Christus de inspirator is geweest. De geest waar het over gaat, bij Paulus en bij Petrus, is de geest van Christus. En zoals we gisteravond al hebben gezien, zo wordt die geest van Christus ook in verband gebracht met de profeten en hun arbeid, met de profeten en de verlichting van hun geest die zij ontvangen in dat eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief, als het gaat over de profeten die geprofeteerd hebben van de genade die aan u, lezers van mijn brief, zegt Petrus dan, geschied is. En die profeten hebben onderzocht op welke en op hoedanige wijze de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden en de heerlijkheid van Christus. Dus op grond van wat het woord van God zelf zegt, is het toch weer niet zo vreemd om als het gaat over de inspiratie van de schrift en over het tot stand komen van het woord van God, om daar dan inderdaad ook op de activiteiten van de profeet, de grote profeet, te wijzen. En zodoende, dankzij zijn arbeid, door zijn geest verricht, zijn wij dan in het bezit gekomen van het woord van God waar de 12e psalm van zegt dat het de reine redenen des Heren zijn. Zilver, gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal. En zoals die 12e psalm dat zegt, zo zijn ze ook door Christus beschouwd. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Als het zijn woord is, dan weet hij wat dat woord waard is. En dan weet hij dat dat woord 100% betrouwbaar is. Dan weet hij dat dat woord onfeilbaar is. En er zijn inderdaad in de schriften, met name in het Nieuwe Testament, heel wat bewijzen dat Christus de woorden Gods in het Oude Testament van het begin tot het einde heeft geloofd. En daarbij heeft de Heere Jezus geen onderscheid gemaakt tussen dingen die met geloof en leven samenhangen en dingen die met historie en de natuur samenhangen. U weet, dat onderscheid wordt wel eens gemaakt als het gaat over de betrouwbaarheid van de Heilige Schrift. Dan wordt wel eens onderscheiden tussen die dingen die inderdaad betrouwbaar zijn en die hebben dan te maken met wat we hebben te geloven en hoe we hebben te leven. Maar ten aanzien van de historie en ten aanzien van de natuur en de gebeurtenissen in de natuur moeten wij niet direct die onfeilbaarheid van de Heilige Schrift claimen. Dat onderscheid van moderne hermeneuten kende de Heere Jezus niet. Voor hem was Gods wereld één. De wereld van de religie en de wereld van de tabernakel en de tempel en de wereld van alles wat met godsdienst te maken had en met Gods bijzondere openbaring tot zaligheid van zondaren, was voor hem in wezen dezelfde wereld van zijn vader als de wereld waarin zijn vader de geschiedenis zich laat voltrekken en de natuur zijn werk laat doen. De profeet, deze profeet, beschouwde de ganse Heilige Schrift als één geheel. En vandaar dat er ook heel erg onbevangen, zonder dat er enige kritische nood bij ter sprake komt, door de Heer Jezus gesproken wordt over al die geschiedenissen uit het Oude Testament. En hij heeft geen enkel ogenblik getwijfeld aan de historiciteit van Abraham en van Noach en van Lot en van Isaac en van het manna en van Jona. Hij sprak over Jona in de vis. Hij sprak over Jona, de prediker die naar Nineveh moest. Hij sprak over de inwoners van Nineveh die zich op de prediking van Jona bekeerd hebben. En hij heeft die inwoners van Nineveh ten voorbeeld gesteld aan de mensen uit zijn dagen. Want die inwoners van Nineveh hadden zich op de prediking van Jona bekeerd. Terwijl de meer dan Jona in hun midden was en zij zich op de prediking van de meer dan Jona niet bekeerden. Kunt u zich voorstellen dat de Heere Jezus op dat moment, en dat was een ernstig moment, dat was een moment waarin het gewicht van de jongste dag te midden van die samenkomst was, gericht zou worden voltrokken, er zou een dag van oordeel komen, kunt u zich indenken dat Jezus op dat moment gesproken heeft over denkbeeldige mensen die zich op een denkbeeldige prediking van een denkbeeldige profeet op een denkbeeldige manier bekeerd hebben en dat die straks in het gericht met niet denkbeeldige mensen samen voor Gods troon zullen staan? Amen heeft gezegd. Jezus is ook een kind van zijn tijd geweest. Hij heeft zich geaccommodeerd. Hij heeft zich aangepast aan de denken en aan de geloofswereld van de mensen van zijn dagen. Die mensen geloofden nou eenmaal dat verhaal van Jona. En toen paste de Heere Jezus zich daarbij aan. Maar die accommodatietheorie is ook helemaal uit de lucht gegrepen. Zeker als wij erop letten dat de Heere Jezus te duidelijk gezegd heeft dat de schriften niet gebroken kunnen worden. En dat de Heere Jezus te duidelijk in dat heftige conflict in de woestijn tegen de verleider gezegd heeft, toen de verleider tot hem kwam met indringende en pijnlijke verzoekingen: er staat geschreven. En hij weet wat hij doet als hij naar zijn eigen woorden grijpt. Er staat geschreven. En die schriften zijn voor hem het eind van alle tegenspraak. Wil dat dan zeggen dat de Heere Jezus ontkend heeft dat er bij het tot stand komen van de Heilige Schrift ook een menselijk aspect is geweest? Heeft hij dat niet geweten? Natuurlijk heeft hij dat geweten. Natuurlijk is hij zich dat bewust geweest, dat er ook mensen zijn ingeschakeld bij het schrijven van het woord van God. Heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijn. Al moet er wel tegelijk bijgezegd worden, en daarin verschilt deze hermeneut exegeet met hoofdletters wel heel sterk van hedendaagse schriftuitleggers, de verwijzingen naar het menselijke auteurschap zijn bij de Heere Jezus altijd secundair. En het accent dat hij altijd legt is veel sterker op het goddelijke auteurschap. Nou, en in onze tijd is dat omgekeerd, u weet dat. Het accent op het menselijke auteurschap wordt hoe langer hoe scherper gezet. En met het benadrukken van het menselijke aspect in de totstandkoming van de Bijbel wordt dan tegelijkertijd, en dat is een valse redenering, wordt dan tegelijkertijd ook de gedachte geïntroduceerd van het feilbare van de openbaring. Alsof het menselijke per definitie feilbaar is. En zo redeneert men dan, je kunt nu eenmaal niet alles meer geloven wat er in de Bijbel staat. En soms bedoelen de woorden die daar staan toch eigenlijk wat anders dan wat ze lijken te bedoelen. Ze hebben natuurlijk wel betekenis, maar die betekenis was in die bepaalde context. En was in die bepaalde tijd. En soms weten wij vandaag echt wel wat meer dan de schrijvers van toen. U kent de gedachtegang wel. Maar dat is toch een totaal andere benadering dan de benadering die wij van de Heere Jezus in de schrift ontvangen. En deze benadering gaat ongetwijfeld, en daar zit natuurlijk toch verband in de ontwikkeling in de theologie in een bepaalde tijd, deze benadering gaat ongetwijfeld, en of dat nou bewust of onbewust is, dat laat ik even in het midden, hand in hand met de visie die men ontwikkelt op de persoon van Jezus. Wie is hij? En bij het antwoord dat op die vraag in onze tijd gegeven wordt, ligt alweer het accent op het menselijke. U mag over de vraag nadenken waar dat nou eigenlijk mee samenhangt. In onze tijd, dat als het gaat over de schrift en als het gaat over de persoon van Jezus, waarom dan zo heel nadrukkelijk het menselijke aspect naar voren geschoven wordt? Zijn we dat dan zo belangrijk gaan vinden? Waar hangt dat mee samen? Maar nog afgedacht van deze vragen, we constateren alleen dat Jezus voor velen niet meer is dan de mens Jezus. En wie dat mens zijn nu gaat loskoppelen van zijn godheid, die moet er ook toe komen om vragen te gaan stellen bij de onfeilbaarheid van het woord van God. Bij de onfeilbaarheid van deze profeet. Hij is mens geworden. Betekent dat? Punt 1. Dat hij zich inderdaad aangepast heeft aan het geloof van zijn tijdgenoten. En dat hij daarin ook deelde in de onkunde en in de vooroordelen en in de dwalingen van zijn tijdgenoten. En vervolgens is het onderwijs dat Jezus gaf echt wel Gods onderwijs geweest? Of is het onderwijs geweest van een verlichte Jood uit de eerste eeuw? Als wij proberen die vragen te beantwoorden, dan komen we tegelijkertijd in aanraking met Jezus' visie op zijn eigen prediking. Hij heeft de prediking van de profeten van het oude verbond op een bepaalde manier ingeschat. Dat heeft hij heel duidelijk als het woord van God gezien. Maar hoe heeft hij zijn eigen prediking dan ingeschat? En hoe is door hem beoordeeld datgene wat uit zijn mond in de schriften is terechtgekomen? De vraag daarbij is, hij is mens geworden, hij is in het vlees gekomen. Heeft de incarnatie van Christus beperkingen met zich meegebracht ten aanzien van de kennis van Christus? En heeft de incarnatie van Christus beperkingen met zich meegebracht ten aanzien van het gezag waarmee hij spreekt? Ten aanzien van de kennis van Christus moeten wij zeggen dat het evangelie ons heel duidelijk aanwijst dat de Heer Jezus als mens niet alwetend geweest is. Hij wist bijvoorbeeld ook de dag van zijn wederkomst niet. Maar al moet dat dan vastgesteld worden, daarmee is niet gezegd dat bovennatuurlijke kennis buiten zijn bereik is gekomen. Dat is niet zo. Hij heeft gesproken over het toekomende oordeel. Hij heeft gesproken over de toekomende eeuw, het leven van de toekomende eeuw. Hij heeft de Vader geëxegetiseerd. Hij heeft over bovennatuurlijke kennis beschikt, deze Zoon des Mensen. En daarin is zijn incarnatie geen belemmering geweest. En net zo min is de incarnatie een belemmering geweest wat betreft het gezag waarmee hij spreekt. U kent die woorden van de Heere Jezus. Hij zegt, en u moet zich even indenken wat daar de consequenties van zijn. Hij zegt, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Hij zegt, gij hebt gehoord dat van de oude gezegd is, maar ik zeg u. Hij zegt, in ieder die mijn woorden hoort en ze doet. Hij zegt, en iegelijk die zich mijns en mijner woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen. Om het heel scherp te stellen, broeders. Jezus sprak als God. En als hij dat niet deed, sprak hij als een godslasteraar. Eén van tweeën. En een derde weg is er niet. Hij sprak als God, als hij dat zeggen kan, maar ik zeg. Hij sprak als God, als hij dat zeggen kan, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En als hij niet als God sprak, als hij het zich aanmatigde om zo te spreken, dan was hij een godslasteraar. Dan maakte hij zich aan God gelijk, geheel en al ten onrecht. Een mens kan zulke claims niet leggen. Zeker geen gevallen mens. En in zijn mens zijn, in zijn geïncarneerde staat, heeft de Heere Jezus natuurlijk ook alles ondervonden ten aanzien van verzoekingen. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn en ten aanzien van zwakheden, want hij was met zwakheden bevangen. En ten aanzien van al die gevolgen die de val van de mens heeft gekregen, maar hij is nooit een gevallen mens geworden. En in zijn menselijke natuur, en ik denk aan de woorden van het kort begrip, die gaan over heel wat anders, dat weet ik wel, maar mutatis mutandis kan ik die woorden uit vraag en antwoord 34 van het kort begrip ook op deze dingen toepassen. Als het gaat over het lijden van Christus, dan zegt dat compendium dat de Godheid door haar kracht de aangenomen mensheid zo gesterkt heeft, dat zij, die mensheid, de last van de toorn Gods tegen de zonde heeft kunnen verdragen en ons daarvan verlossen. Nu, past u dat dan toe, ook op deze zaken. Ook ten aanzien van de kennis die Christus had, ook ten aanzien van de onfeilbaarheid waarmee hij als mens sprak. Zijn Godheid heeft uit kracht van, in haar kracht de aangenomen mensheid zo geleid, zo bestuurd, dat dat woord van Christus, al die woorden van Christus, gezuiverd zijn, gelouterd in een smeltkroes 7 maal. En zo heeft de Heer Jezus dan inderdaad ook het goddelijke auteurschap van het Oude Testament geleerd, en niet minder geloofde hij in de waarachtigheid van zijn eigen onderwijs. En als het dan gaat over de rest van de Bijbel, dat er na hem, na zijn hemelvaart, nog moest verschijnen, wel, in beginsel heeft de Heere Jezus, de grote profeet, ook aan de rest van de kanon zijn goddelijk gezag verleend. Hij heeft daar zijn profetisch imprimatur opgezet. En dat heeft hij door twee middelen gedaan. Hij heeft dat gedaan door discipelen te roepen die hij als profeten ging gebruiken en van wie hij ook een deel ging selecteren om mee te werken aan de totstandkoming van de rest van de godsopenbaring. Als scribenten. En vervolgens heeft hij door zijn geest de kerk geleid in al de waarheid, en daar hoort ook bij de herkenning van de apostolische geschriften als boeken die van God zijn. En dan denken we aan de kanonvorming en de kanonafsluiting. Wat die apostelen betreft, ik hoef niet alles te herhalen wat ik in dat opzicht gisteren al gezegd heb. De Heer Jezus heeft de discipelen niet alles geopenbaard. Ze konden toen in die periode nog niet alles dragen. Maar dat ontbrekende kwam later wel. De geest zou ze in alle waarheid leiden. En dan zijn daar de ogen en de oren getuigen. Dan is daar Johannes die zijn eerste brief kan beginnen met te zeggen wat onze ogen gezien hebben. En wat onze handen getast hebben. Wat onze oren gehoord hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Hij is erbij geweest. En de anderen ook. En dan heeft de Heer Jezus deze scribenten, deze apostelen, soms ook gebruikt als instrumenten om vervolgende kennis te geven. Verdergaande kennis. Paulus heeft het over de onthulling van verborgenheden. Romeinen 11. Verborgenheid ten aanzien van wat God nog zou gaan doen met Israël. Broeders, ik zeg u een verborgenheid ten aanzien van degenen die ontslapen zijn in 1 Thessalonicense 4. De verborgenheid van de verkondiging van het evangelie aan de heidenen, Efeze 3. En zo is de openbaring voortgeschreden. En zo zijn deze apostelen tegelijkertijd ook door de geest van Christus profetisch bekwaamd en begiftigd om verder te werken aan de openbaring Gods. Met datzelfde gezag van Christus. Waar Paulus zich ook heel goed van bewust geweest is. Christus die in mij spreekt, zegt hij in 2 Korinthe 13. Een verwerping van een brief van Paulus. Dat kunt u in het slot van de tweede Thessalonicense brief lezen. Verwerping van een brief van Paulus staat gelijk aan de verwerping van het woord van Christus. En maakt iemand waardig om geëxcommuniceerd te worden. Dat is nog wat anders dan wij weten het niet beter dan Paulus. Was dat grootspraak van Paulus? Als dat grootspraak van Paulus was, dan was het ook grootspraak van Petrus. Want Petrus zei net zoiets in het tweede vers van het derde hoofdstuk van zijn tweede brief, zegt de apostel, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Hij ziet geen tegenstelling. Petrus ziet die apostelen, of die profeten en hun geschriften op één lijn staan met zijn geschriften, met zijn woorden. Dat is toch wel een duidelijk zelfbewustzijn. Een apostolisch zelfbewustzijn dat of inderdaad grootspraak is, een houding van een hoogmoedig mens die het inderdaad naar het hoofd gestegen is, of het is de waarheid. En als het de waarheid is, en het is de waarheid, dan hebben we hier tegelijkertijd ook het gezag van de profeet waarmee de apostolische geschriften zijn bekleed. Zo zijn wij aan de Heilige Schrift gekomen, broeders. Zo zijn wij gekomen aan het betrouwbare en het onfeilbare woord van God. En dat ligt nu in onze handen. Mensen door de Heilige Geest geleid, mensen door de profeet geroepen om zijn woorden te verkondigen. En we zijn, en Petrus zei dat in dat gedeelte wat we vanavond gelezen hebben, we zijn daarom zeker van het feit dat wij geen kunstig verdichte fabels nagevolgd zijn. En we hoeven ze dus ook niet als fabels te gaan analyseren en als fabels te gaan verstaan en als fabeltjes of als zagen of als mythen of weet ik wat allemaal meer te gaan exegetiseren, zodat je de verpakking eraf kan halen en dan misschien nog wat overhoudt. En nu hoef ik u niet te gaan vertellen wat een oneer deze profeet aangedaan wordt als dat woord op de snijtafel gelegd wordt. Ik weet niet of u dat schilderij van Rembrandt wel eens bekeken hebt, die anatomieles. Als je er goed naar kijkt, is het eigenlijk walgelijk. Daar staan al die kerels over dat open lijk gebogen te kijken wat ze erin zien. En ik dacht toen ik dat schilderij een keer zag, gelukkig die man die er op die tafel ligt, heeft er niks van geweten. Maar wie nou durft nu het levende woord van God op de snijtafel te leggen? Ja,
Ik denk dat je dat alleen maar durft als je nooit ervaren hebt dat het een levend woord is. Een hard oordeel moeten we anders. Het tweede, het profetische ambt van Christus heeft ook alles te maken met de totstandkoming van de prediking van het evangelie. We hebben gezien dat dat profetische ambt van de Heer Jezus niet beperkt gebleven is tot wat hij gedaan heeft voorafgaande aan zijn komst. En dat dat ook niet gebleven is, beperkt gebleven is tot wat hij tijdens zijn rondwandeling op aarde gedaan heeft. En dat het ook doorgegaan is enzovoort. Maar we zagen gisteravond al dat het ook met name een gestalte krijgt in de verkondiging van dat evangelie. Want het is deze verhoogde Christus die sommigen gegeven. Sommigen tot herders en leraars. En de bedoeling die hij daarmee had, wordt ons ook aangegeven in dat vierde hoofdstuk van de Efezebrief. Namelijk, het is allemaal gericht op de opbouwing van het lichaam van Christus en op de volmaking van de heiligen en op het werk der bediening enzovoort. En daarbij neemt nu de prediking van het evangelie een hele centrale plaats in. Want het is de Heer Jezus geweest die gezegd heeft, voorafgaande aan zijn hemelvaart, dat zijn discipelen moesten heen gaan, al de volken onderwijzen, daar heb je een woord dat op prediking duidt, al de volkeren leren, weer een ander aspect van die prediking. Daar heb je de opdracht die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen toen hij in hun kring verscheen na zijn opstanding, toen hij zei dat in zijn naam gepredikt moest worden. Dat is alweer een derde woord waarmee de prediking wordt aangeduid. En Paulus zegt dat ook in die eerste Korinthebrief, namelijk dat het God behaagd heeft om door de prediking, hij zegt door de dwaasheid van de prediking, je zou ook kunnen opvatten door het dwaze waar de prediking over spreekt, namelijk de gekruisigde Christus, zalig te maken die geloven. En zo zijn er diverse uitspraken van de Heer Jezus die allemaal in die richting wijzen. Ik denk aan dat slot van Johannes 12 nog even, waar het gisteren ook over ging. Waarbij hij het heeft over het verwerpen van zijn woord. Verwerpen van zijn woord, was dat nou alleen maar mogelijk in zijn dagen? Was dat nou alleen maar mogelijk bijvoorbeeld bij de schriftgeleerden die zich aan zijn woord hebben gestoten en die dat woord van Christus naast zich neer hebben gelegd? Natuurlijk, die vallen er ook onder, maar ook latere generaties vallen eronder. Namelijk die generaties die dat woord van Christus horen via de mond van zijn gezondenen. En dat het daarom gaat, dat heeft Jezus bijvoorbeeld duidelijk gemaakt in een woord in Johannes 13, waar hij tegen zijn discipelen zegt, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Met andere woorden, in de door hem gezondenen komt Christus en spreekt Christus, want hij heeft ze gegeven. En de verwerping van hen is de verwerping van hem. De verwerping van hun woord is de verwerping van zijn woord. Nou, dat accent ook in dat woord in Johannes 10 over die schapen van een andere stal die zijn stem zullen horen, niet zijn stem, zoals hij die liet horen daar in Capernaum of in Jeruzalem. Nee, daar zou hij niet lichamelijk zijn. Maar zijn stem toch door middel van degene die hij tot zijn stem heeft gemaakt. Nu, daar vloeien een aantal principia uit voort. Zowel naar de zijde van de prediker als naar de zijde van de gemeente. Van degene die het woord horen. Ik wil nog niet eens exclusief aan de gemeente denken. Maar ieder die het woord hoort, ook degene die het via een evangelisatieboodschap horen, ook degene die het horen voor het eerst op een zendingsveld. Het heeft consequenties. Ten aanzien van predikers, laat ik dat zeggen. Zij dienen zich, en nu komt het wat dichter bij huis, en nu komt het wat dichter naar onze personen toe. Zij dienen zich bewust te zijn van hun hoge en heilige roeping en van de daaraan verbonden verantwoordelijkheid. Broeders, dat zeg ik toch niet zodat u het voor het eerst hoort of zich bewust gaat worden. Maar het is geen geringe zaak om ambassadeur van Christus te zijn. Om in Gods naam mensen de boodschap van genade te brengen en van gericht. De Bijbel gebruikt het woord verkondigen. beeld van de Kerux, de heraut. Die natuurlijk zijn eigen stem gebruikt. Maar niet zijn eigen woord spreekt. Als hij spreekt, dan spreekt hij het woord van zijn zender. En dan spreekt hij het woord van zijn zender met het gezag van zijn zender. En al doet de Heere dat nu anders dan bij de profeten uit het Oude Testament. Maar toch is er veel overeenkomst tussen die oud-testamentische profeten en die verkondigers van de zeer goede boodschap onder de nieuwe bedeling. Want tenslotte blijft het ook voor hen waar dat God zijn woorden nu dan zijn reeds gegeven woorden en geschreven woorden, maar dat hij zijn woorden in hun mond legt. En dat is een hoge verwaardiging. En dat is een verwaardiging die gepaard gaat en moet gaan met een duidelijk roepingsbesef. Want nou mag het toch met ernst en met klem gevraagd worden of we echt gezonden zijn. Waarom? Omdat de geschiedenis bewijst, Oud Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, bewijst dat er altijd ook zijn die zich hebben ingedrongen. U weet van de valse profeten. Paulus heeft het over wolven in schaapskleren. Hij ziet ze al voor de dag komen, als hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze. Hij ziet ze al voor de dag komen, de wolven in schaapskleren. En weet u waar hij ze voor de dag ziet komen? Uit uw eigen midden. Uit de kring van die ouderlingen die voor hem zitten. Ze moeten wel gesidderd hebben toen de apostel die woorden sprak. De Heer Jezus heeft het over huurlingen. Paulus heeft zelf te maken gehad met die valse leraars die zijn woorden verdraaiden. Johannes schrijft ook niet zonder reden, geloof niet een iegelijke geest. Want alle geesten zijn niet uit God, toen al niet en nu ook niet. En daarom is de vraag, en dat wordt toch een persoonlijke vraag voor een ieder die die eer aanneemt of naar die eer staat, ben ik waarlijk geroepen? Dat betekent zelfonderzoek. Kan dat leiden, dat zelfonderzoek voor Gods aangezicht? En welke normen leggen we daar dan bij aan? Gaat u voor uzelf eens na, heel eerlijk, wat het woord van God voor u betekent. En vervolgens, wie God en wie Christus voor u persoonlijk zijn. En vervolgens wat u weet van hartelijke bewogenheid met het lot van medemensen. En om niet meer te noemen, wat u ervoor over hebt om mensen voor Christus te winnen. Wat hebben we gezocht, broeders, toen wij naar het ambt stonden? Bekoring van het ambt? Kom aan, laten we de motieven die ons gedreven hebben eens eerlijk onderzoeken. Of is het net als bij Paulus en kunnen we met Paulus in alle eerlijkheid zeggen? Misschien niet elk moment van de dag, maar dan toch bij tijden, zeker ook. Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig. Als dat zo is, ik kan niet tot een andere conclusie komen, niet uit eigen ondervinding, maar zeker ook niet vanuit het woord van God. Als dat zo is, dan zullen we ongetwijfeld het woord van God, waar we het zo pas over hadden, ook persoonlijk hebben leren lief krijgen. En ik zeg niet dat we dat allemaal precies eender moeten doen zoals Jeremia dat zegt. Als ik uw woorden gevonden heb, heb ik ze opgegeten. En ik zeg ook niet dat we allemaal precies datzelfde moeten doen als diegene die eens tegen mij zei toen ik dat woord van God echt ging verstaan, toen heb ik het aan mijn hart gedrukt. Dat lieve woord van God, dat van mijn zaligmaker spreekt. Maar hoe we er ook op gereageerd hebben in die misschien wat emotionele sfeer, we hebben het woord van God vastelijk leren geloven, zonder enig onderdeel van dat woord in twijfel te trekken. Broeders, ik kan niet geloven dat als je door dat woord van God gegrepen bent, en als dat woord spijs voor je ziel geworden is, dat je er een behagen in kunt hebben om met behulp van een moderne, ongelovige, theologie en met behulp van resultaten van natuurwetenschap dat woord van God dingen te laten zeggen die het nou juist niet zegt. Van de valse profeten wordt gezegd in Ezechiël 13. Ze wandelen hun eigen geest na. Dat is het. En wie waarlijk in dat woord zijn God en zijn zaligmaker heeft ontmoet. Ik kan het niet anders zien, maar die kan er geen behagen meer in hebben om zijn zaligmaker dingen te laten zeggen die hij niet bedoeld heeft. En die kan ik me niet voorstellen als iemand die zijn naar het verderf voortgaande medemens een Bijbel in handen geeft en tegelijk tegen hem zegt, maar die zul jij nooit kunnen begrijpen zonder de hulp van de experts. Theologische experts. Dat zijn de blinde leidslieden van de blinden. En zo vallen allebei in de gracht. Broeders, het tweede, wat ten aanzien van die predikers van het evangelie gezegd moet worden, dat is dat ze hun ambt dienen uit te oefenen overeenkomstig de waardigheid van dat ambt en het karakter van dat ambt. De dienaars van het goddelijke woord zijn een gave van de ten hemel gevaren Christus. Want hij heeft zijn gemeente wat te zeggen. En niet alleen zijn gemeente, maar hij heeft de hele wereld wat te zeggen, de ganse mensheid. En daarom zendt hij ze ook uit tot aan de einden der aarde. Hij wil zijn profetisch ambt in deze wereld nog altijd bedienen. En dat legt verplichtingen op. Verplichtingen die onder meer te doen hebben met het feit dat de prediker voornamelijk alleen maar heeft te spreken. Spreken. Zo deed Christus het ook. Zeker, hij heeft wonderen ook gedaan. Dat hoeven wij hem niet na te doen. Die opdracht heeft hij ons niet gegeven. En laten we ons ook niet verbeelden dat wij zo'n soort opdracht hebben gekregen. Predik het evangelie. Verkondig het woord. Onderwijst al de volk. Lerende hen onderhouden. Enzovoort. Allemaal dingen die met uw mond, die met uw tong, die met uw spraakorgaan, die met uw stembanden en al die dingen te maken hebben. Het zit allemaal hier. Spreken. En in dat licht gezien is het toch wel een veeg teken. Als onze kerkdiensten hoe langer hoe meer gevuld worden met allerlei liturgische hoogstandjes. Zodat er voor de prediking al minder en minder ruimte overblijft. Dat is Christus tot zwijgen blijven. En dan moet u niet zeggen dat we via allerlei liturgische attracties ook het evangelie nog wel kunnen verkondigen. Christus heeft gegeven sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Maar er staan geen dramaturgen bij. En dan moet u niet zeggen dat is wat nieuws. Nee, want het drama komt ook uit de Griekse wereld. Dat had ook best gekund. Als Christus dat gewild had, had hij ook dramaturgen gegeven. En memespelers. Ja, maar dat strijdt met de waardigheid van het ambt, waarbij de nadruk valt op spreken. En dat spreken komt van de andere kant, gisteren hebben we er ook wat van gehoord, van de andere kant. Dat is de vertolking van de woorden Gods, en dat doet de gezondene. Er is tegenwoordig een sterke tendens, en dat hangt allemaal weer samen met, ik heb dat wel eens genoemd, dat nieuwe ooilam van sommige theologen, het vak gemeenteopbouw. Dat hangt allemaal samen met het feit dat de gemeente de missionaire gemeente is. En de diaconale gemeente. En de pastorale gemeente. En die gemeente bedrijft zending. En die gemeente bedrijft pastoraat. En die gemeente bedrijft diaconaat. Want al die gelovigen die hebben van de Heilige Geest gaven ontvangen. En in sommige kringen spreekt men al van een gavenbank. Je hebt een databank, maar je hebt ook een gavenbank. En degene die dan nog wat leiding geven in de gemeente, die moeten via die gavenbank kunnen constateren, we moeten broeder die inschakelen voor dat karweien, we moeten zuster die inschakelen. Want die heeft gaven voor dit en die heeft gaven voor dat. Die gaven moeten ontwikkeld worden en die moeten optimaal benut worden. En dan heb je als ambtsdrager daarin nog een functietje. Kun je begeleiden. Maar in dat licht van deze dingen is het niet vreemd als de verkondiging ook hoe langer hoe meer als het werk van de gemeente wordt gezien. Want die missionaire, diaconale, pastorale gemeente moet nou ook de verkondigende gemeente gaan worden. En dan selecteer je een aantal gemeenteleden en die vormen een commissie en die gaan samen met de dominee op vrijdagmiddag om een tafel zitten. Maar ook niet als er mogelijk stemmen opgaan in uw gemeente van mensen die zo onder de bekoring zijn van allerlei hedendaagse trends en die zich soms erg vocaal gaan verzetten tegen wat zij zo graag de one-man-show noemen. One-man-show, yes. En dan van de andere kant. Vergeet u het niet. Maar wees er ook van overtuigd dat het feit dat het ambt gezag verleent ons niet moet verleiden tot de gedachte dat we er nou ook gewichtig door worden. Want dat is een ander gevaar. De gewichtigheid van dominees. Dat speciale toontje dat ze gaan spreken als ze die houten broek aantrekken. En als ze tussen de mensen lopen, die knik in hun nek. Dat is Jan Klaassen gedoe. En meer niet. Als uw woorden geen gezag hebben omdat ze Gods woorden zijn, dan verdienen uw woorden ook geen gezag. Dat gezag dat voert alleen maar voort uit de overtuiging dat de Heere zijn woord in onze mond legt. Dat maakt ons overmoedig. Wat een wonder. Wat een verwaardiging. En dan nog een aantal dingen naar de kant van de gemeente. De gemeente, dat vloeit dan ook inderdaad voort uit het feit dat profetisch ambt van Christus alles te maken heeft met de prediking. Die gemeente zal de prediker van dat evangelie nu ook hebben te zien als een gave van Christus. Een gave van Christus. Hij heeft gegeven. Dat woord is op zichzelf al zo vol, zo rijk. Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En dan denkt Paulus aan die mensen die aan de gemeente gegeven zijn als een gave, als een geschenk van God. Daarom zegt de schrift ook, houd de zulke in waarde. Niet omdat ze zo'n aimabel karakter hebben in de eerste plaats. Sommigen hebben helemaal niet zo'n aimabel karakter. Sommigen hebben helemaal niet zo'n vriendelijk gezicht zelfs. Ik denk niet aan iemand speciaal. Ik denk aan dat kleinzoontje van me dat pas een foto van me in de krant zag. Soms gebeurt dat er een foto van je in de krant staat, niet waar? Vandaag is dat ook weer het geval van sommigen uit ons midden. Het overkwam mij kort geleden ook. En toen zegt hij tegen zijn moeder, tegen mijn dochter: Oh, mama, papa staat in de krant. En hij lacht. Dat was ontdekkend. Maar het is niet vanwege dat karakter dat zij respect verdienen en dat ze in waarde gehouden moeten worden. Het is ook niet vanwege die speciale gaven die ze hebben, want sommigen hebben helemaal niet zulke speciale gaven. Dat is ook een stukje van de vrijmacht van de zender, niet waar, om iemand toe te rusten met een gave hier of een gave daar, met 10 of 5 of 1 talent. Maar het in waarde houden van het geschenk van God, van Christus, dat hangt te maken met dat feit dat ze een geschenk zijn. En daarom onderwaardering van het ambt door de gemeente is uiteindelijk ook een oneer aandoen aan de Heer Jezus Christus als profeet. Natuurlijk, een dominee zal wel eens als schuurpaal gebruikt worden. En op zichzelf genomen is dat ook niet zo erg. En een dominee kan ook wel eens als een deurmat gebruikt worden. Dat is goed voor onze ootmoed. Dat is goed om geduld te leren ook. Maar dat zal de Heere de profeet wel rechtzetten. Het is in de gebrokenheid van onze samenleving eigenlijk ook niet altijd mogelijk dat je altijd met respect behandeld wordt. Maar als die onderwaardering van predikanten en die negatieve manier waarop er over hen gedacht en waarop er over hen gesproken wordt, maar niet zulke danige vormen gaan aannemen dat ze hun werk daardoor niet meer kunnen doen. En dat het woord van Christus daardoor belemmerd gaat worden. Want dat gebeurt in onze mondige tijd. Al die mondige mensen en al die mensen die het allemaal goed weten en die allemaal een opleiding gehad hebben en die sommigen ook nog een keer een training gehad hebben. En dat heb je dan als dominee niet en dan ga je er soms helemaal onderdoor. Dat is met sommigen van ons ook wel eens gebeurd. Maar langs dat preekpad en langs dat pastorale pad van predikanten staan aan weerszijden nogal eens mondige mensen. En die hebben soms de gewoonte om, als je langskomt, een been uit te steken. Soms een linkerbeen, soms een rechterbeen. Soms een evangelisch been, soms een wettisch been. En dan ben je een crypto-remonstrant, of dan ben je een halve hyper-Calvinist. Want dat is natuurlijk ook uw ervaring zo ongeveer wel geweest, misschien uw persoonlijke ervaring, en anders dan neemt u dat hier en daar wel waar, dat er schier geen einde is aan de voorraad stokken waar de lieve gemeente over beschikt om de hond, de arme preekhond, te slaan. En nu weet ik heus wel dat er predikers zijn die daar aanleiding toe geven. Dat is triest genoeg. Want er zijn er die zo onbelijnd zijn. En er zijn er die zo onbehouden zijn. En er zijn er die zo irritant zijn. En er zijn er die zo weinig pastoraal inzicht hebben. Dat ze wel weerstanden moeten oproepen. En het is in onze mondige tijd echt niet meer. Professor Velema had het erover dat toen hij een 53 predikant werd, het nog heel wat makkelijker was dan in 1998. Want er is in onze mondige tijd niet meer de gelegenheid om de mondige massa monddood te maken door ons altijd en uitsluitend maar weer te beroepen op dat hoge ambt waardoor we boven de mensen uitsteken. Als, beste broeders, het verzet, als het komt, dan maar voortkomt uit verzet tegen het woord. En niet tegen die manier van doen. Laat ons gedrag zodanig zijn dat de gemeente er ook nog eens een keer blij mee kan wezen dat ze een geschenk van de ten hemel gevaren Christus heeft gekregen. Een gave Gods. En laat, en ik citeer de woorden van mijn broeder ten Klooster, die ze hier ook wel eens gezegd heeft, laat in alles de dienaar van het woord transparant zijn, tot op Christus. Opdat de gemeente weet dat alles van Christus aanwezig is, behalve zijn lichaam. Zijn fysieke lichaam bedoel. Maar er is niet alleen het gevaar van onderwaardering. Er is ook het gevaar van overwaardering en dat leidt tot afgoderij en dat leidt ook nog een keer tot tirannie. Als mensen zodanig aan de weleerwaarde Heer gebonden worden, dat ze als het ware in tirannie, in slavernij gehouden worden. Mogelijk dat wij zoals we hier zijn, daar niet zo'n gevaar voor lopen. Ik denk dat wij daar niet rechts genoeg voor zijn. Enkele uitzondering misschien daar gelaten. Maar ik durf niet beweren dat dat niet in ons zit. Om mensen zo aan ons te binden, dat we ter wille van die mensen termen gaan gebruiken die ze graag willen horen. Of dierbaarheden gaan debiteren die ze graag willen horen. Kijk, wij zullen de mensen nooit zo aan ons binden zoals Sipke van Vrieswijk gedaan heeft. En we zullen ook niet zo gauw gevaar lopen van een TBS. Maar er komen toch wel eens ongezonde toestanden. En dan nog één ding ten aanzien van die gemeente en de verplichting die het profetisch ambt en het verkondigen van het evangelie voor die gemeente meebrengt. Die gemeente dient ook de prediking van het evangelie te ontvangen als een boodschap van Christus. Christus heeft wat te zeggen tot zijn gemeente. En met dat doel voor ogen komt die gemeente natuurlijk luisteren. Dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet kritiekloos te gebeuren. Echt niet kritiekloos. Want het is niet bij voorbaat en per definitie gegarandeerd dat elke prediker het woord des Heren recht snijdt.
alsof er in het Oude Testament wel valse profeten waren en alsof Paulus wel waarschuwen moest tegen valse leraars, maar alsof er aan het eind van de 20e eeuw in de gereformeerde gezinten alleen maar rechtzinnige dominees en zuivere predikers zouden zijn. Maar het criterium bij het luisteren mag nooit zijn, oh, maar ik voel het anders en ik denk er zo over. Het enige criterium is het woord van God en daarom zal de gemeente er goed aan doen. En ik denk dat wij onze gemeente dat ook op het hart mogen binden, dat zij het beeld moeten gaan vertonen van de gemeente van Berea. U weet, in Handelingen 17 wordt ons verteld van die Bereërs, dat zij het woord ontvingen met alle toegenegenheid en dat ze dagelijks de schriften onderzochten om te zien of die dingen al zo waren. Dat is de correcte houding. Want niemand... U en ik, u niet en ik niet. Niemand heeft het recht om over het geweten van een ander te heersen. Dat recht heeft alleen Christus. En dus mag er ook niets geloofd worden dan alleen datgene wat in overeenstemming met de schriften is. En met het behoud van de eigen verantwoordelijkheid van iedereen die onder het woord zit, zullen wij die gemeente dan ook moeten zeggen, gemeente, maar hier staat. Gisteravond zei iemand tegen me dat hij er wat moe van geworden was. Hij zei het goed smoets hoor, dat we alsmaar in die Bijbel moesten bladeren. En toen zei ik tegen hem, maar zo preek ik ook vaak. En dan nodig ik de gemeente ook uit om mee te lezen. Om te kunnen zeggen, maar gemeente, maar hier staat. En omdat het hier staat, daarom is het zo. We moeten niet tegen de gemeente zeggen, ja, maar zo ondervindt Gods volk het en daarom is het zo. En we moeten niet zeggen, maar die en die godzalige leraar heeft het gezegd en daarom is het zo. Die Bereërs hebben het voorbeeld gegeven, die onderzochten dagelijks de schriften. Paulus kon niet anders doen dan constateren dat deze mensen tot de conclusie kwamen dat hij gelijk had. Omdat hij de woorden God sprak. En zij konden ook niet tot een andere conclusie komen dan dat Paulus het woord van God recht verkondigd had. Tot de schrift en tot de getuigenis. Dat is altijd het criterium. Maar dan zal de gemeente het woord ook hebben te ontvangen zoals het woord werkelijk spreekt. Hoort hem, zei de vader van de zoon, hoort hem. Echt horen, waarbij het woord ook doordringt in het hart. En dan alles, ook wat ons niet aanstaat. Wat hij zegt. Alles wat hij zegt. En dat is niet alleen wat hij tijdens zijn rondwandeling op aarde gesproken heeft. Maar ook wat hij door zijn geest in de apostelen en in oude tijden al in de profeten gezegd heeft. En wat hij heeft laten beschrijven. Alles wat hij zegt. Dat horen. Als hij het heeft over de verdorvenheid van ons hart. Amen. Amen zegt. Als hij het heeft over de noodzaak van waarachtige wedergeboorte. Er moet ons amen op volgen. Als hij het heeft over het strijden om in te gaan door de enge poort, amen op zich. Als hij het heeft over de verschrikkingen van de buitenste duisternis. Als hij het heeft over die scherpe separatie ook binnen de verbondsgemeenten. Als hij het heeft over wijze bouwers en dwaze bouwers, wijze maagden, dwaze maagden, kafkoren. Horen naar al die dingen. Als hij het heeft over de zalig spreken. Er niks van verbergen, er niks van verbloemen, er niks van wegstoppen. Als hij het heeft over die genade aanbiedingen, die evangeliebeloften die in hem, in Jezus Christus, ja en amen zijn. De enige eerlijke, door God gevraagde, door God geaccepteerde, goedgekeurde reactie is de reactie van geloof en van gehoorzaamheid. De koninklijke weg. Waarom moeten wij eigenlijk alle dingen vandaag vernieuwd hebben? Waarom moeten wij ook vernieuwde formulieren hebben? Nou, we begrijpen ze niet meer. Begrijpt u dit als ik dit ga lezen uit een oude bevestigingsformulier voor de dienaren des woords? Als de gemeente daar aangesproken wordt, en dat is de koninklijke weg, zou ik zeggen. En gij lieden, ook geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap en houdt de zodanigen in grote waarde. Gedenkt dat God zelf uw lieden door hem aanspreekt en bidt. Neemt dan het woord aan, het welk hij u
volgens de heilige schrift zal verkondigen. Niet als der mensen woord, maar gelijk het in waarheid is, als Gods woord. Ik zou nog wat zeggen over het verband dat er is tussen het profetische ambt van Christus en het gezag binnen de gemeente. Je zou dat de kerkorde kunnen noemen. Het kerkelijk recht. Dus dat is ook een stukje uit de reformatie, een erfgoed uit de reformatie. Denk eens aan Samuel Rutherford. Wij kennen hem uit zijn prachtige brieven. Zijn geestelijke brief. Zijn brieven die zoveel bemoedigingen en zoveel onderwijzingen gegeven hebben. Samuel Rutherford heeft ook een boek geschreven met de titel Lex Rex. Dat ging over de kroonrechten van Christus in zijn kerk. En de vraag laat zich stellen of wij in onze tijd van democratiseringsprocessen her en der en overal niet bezig zijn om de Christocratie in de kerk op te offeren op het altaar van het democratiseringsproces. Sir Winston Churchill mag dan gezegd hebben dat de democratie de minst slechte vorm van alle slechte staatsvormen is, maar in de kerk heeft die geen plaats. Daar regeert Christus. En daar spreekt de koning als profeet. En vandaar dat de stelling verdedigd kan worden dat het profetische ambt van Christus alles te maken heeft met het gezag binnen de gemeente. Christus alleen heeft het recht om te zeggen hoe het is, hoe het moet en wat er moet. Christus alleen heeft het recht om te zeggen hoe het leven dient te zijn. En dat gezag mag niet ondermijnd worden. En in dat kader zijn er een aantal gevaren waar ik even de vinger bij wil leggen. Het eerste gevaar dat het gezag van Christus, het profetisch gezag van Christus in de gemeente bedreigd is onkunde. Dat heeft de Heer Jezus gesignaleerd bij de Sadduceeën. Daar ontdekte hij een dogmatische lacune. Toen hij zei, gij dwaalt, niet wetende de schriften noch de kracht Gods. Ze waren niet op de hoogte van bepaalde cruciale elementen uit de leer, de opstanding der doden enzovoort. En als Jezus de Farizeeën ontmoet, dan ontdekt hij een ethische lacune in hun kennis. En hij constateert dat ze op dat punt onkundig zijn als hij tegen hen zegt, hebt gij niet gelezen die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw, in dat hele kader van huwelijk en echtscheiding. Wat betekent dat? Als Jezus de onkunde signaleert en bestraft, dan betekent dat dat onze eredienst erop gericht is om de onkunde van de gemeente te verdrijven. Waarom leggen wij zoveel nadruk op de prediking? Omdat Christus de prediking onder andere ook wil gebruiken om de onkunde weg te nemen. Onkunde is de grote vijand van het profetische ambt van Christus. En daarom dienen wij onze mensen ook aan te raden goede lectuur te lezen. En gaat de kerk er nou hoe langer hoe meer toe over om allerlei entertainment en ritueel te introduceren waarbij het verstand gepasseerd wordt? Want dat gebeurt natuurlijk. Dan wordt die kerk ook hoe langer hoe minder bekend met het woord van God en dan vervalt ze tot onkunde. En op hoeveel plaatsen is dat al het geval? Wat ga je krijgen als je het evangelie in evangelisatiesamenkomsten bijvoorbeeld laat verkondigen door een clown? Geeft u dan ook alsjeblieft niet toe aan die kriebel om de prediking te reduceren en om de leerdienst af te schaffen. Een ander gevaar is, waardoor het gezag van Christus bedreigd wordt, onverschilligheid. De Heer Jezus, of de Heer heeft via de profetie van Amos gezegd, van Hosea gezegd, ik schrijf hem de voortreffelijkheden van mijn wet voor, maar die zijn geacht als iets vreemds. God neemt de moeite om, hij noemt zichzelf, de voortreffelijkheden van zijn wet als een volk bekend te maken. En dat volk zegt, ah, wat moet je er nou mee? Ze beschouwen het als iets vreemds. Dat demonstreert een houding van onverschilligheid. Ja, de Heere kan me dat allemaal wel vertellen, maar ik heb ook mijn eigen mening nog. Geen uitgestorven kwaad. En dan ongeloof. En broeders, ongeloof is niet als zoiets als een allergie. Ongeloof is niet een zwakheid. Bij sommige mensen dan een chronische zwakheid. ongeloof is zedelijke verdorvenheid. En een duidelijk bewijs van onze slechtheid. Gij onverstandigen en tragen van hart, en de Heere verweet hen hun ongelovigheid. Is wat, om in ongeloof het woord van God terzijde te leggen. Dan laat ik tenslotte ook nog het gevaar signaleren, waardoor het gezag van Christus in zijn gemeente ondermijnd wordt, het gezag van het fanatisme of het subjectivisme, of hoe je het noemen wil. Ik bedoel dit, dat er zijn sommigen die de claim leggen dat de Heere tot hen gesproken heeft, dat hij er nieuwe openbaringen heeft gegeven. Openbaringen die niet in de schrift staan. En die bijzondere openbaringen zouden dan tevens tegelijk het bewijs zijn van hun intieme contacten met de Heere en van hun hoge graad van geestelijkheid. U krijgt misschien ook wel eens zoiets in uw brievenbus. Alsof de kanon niet compleet is. En alsof de Heere tot de ontdekking gekomen is achteraf dat hij iets vergeten heeft te zeggen. En gelukkig heeft hij dan ergens in Zwijndrecht of in Boskoop nog iemand zitten. Via hem kan hij het nog goed maken. Dat is ook een indringen en een tekort doen aan het gezag van Christus in zijn gemeente. Onze hoogste profeet, en ik citeer de woorden van onze catechismus nogmaals, heeft ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen geopenbaard. Hoe het dan moet? Eigenlijk is het heel simpel. Het gezag van deze profeet van harte erkennen. In de preekstoel en in de kerkbank. Het gezag van het woord. Sleutelwoorden. Sleutelwoorden die een houding moeten gaan worden. Die een instelling moeten gaan uitbeelden. Zijn horen en gehoorzamen. Daarin ligt het geestelijk welzijn van de kerk, ergens anders niet in. Daarin ligt de zekerheid van de kerk. Daar ligt de standvastigheid van de kerk. Wilt u een Bijbeltekst, wilt u een hoofdstuk, wilt u een vers? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Waar? Voorwaar, zeg ik u, zo iemand, Jezus zegt, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Als we naar Christus, als naar de door God aangewezen profeet horen in geloof en gehoorzaamheid, en zo op zijn woord reageren, dan zijn we uit God. Dat is het welzijn van de kerk. Dat is de zekerheid. En zo niet. Gisteravond hebben we gezien dat Mozes geprofeteerd heeft van de profeet. Dat Petrus de profetie van de profeet vervuld ziet in de Heer Jezus Christus. God legt zijn woorden in zijn mond. Hij is uit het midden van de broeder. Hij is gelijk aan Mozes. En dan staat daar wij. En dat geldt voor individuen. En dat geldt voor kerken. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uit God. Dat is toch weer de eeuwigheidsernst. Want de Vader heeft van zijn geliefde Zoon niet zonder reden gezegd: hoort hem. Broeders, ik laat het hierbij. Wij gaan samen zingen uit de 84ste psalm. Derde vers: welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht.
mij zullen danken. Barmhartige God, wij mogen u allereerst wel weer danken voor die hoogste profeet en leraar. En voor al het werk dat hij gedaan heeft, tot en met het geven van de heilige schriften. En hij heeft ze ons gegeven en wij mogen die schriften hebben, heren. Laten we bedenken dat het heilige schriften zijn die gij in onheilige handen legt. Wat brengt dat een verantwoordelijkheid ook mee? Ook als het gaat om de taak om dat woord van u nu ook te vertolken en een boodschap uit dat woord van u telkens weer te moeten prepareren om het de gemeente of op een andere wijze door te geven aan anderen. Wat een heilig werk is dat. Wat is exegese, een teerwerk? Wat is hermeneutiek, een teerwerk? Doordring ons daar altijd van, o God. Want bij onze hermeneuze en bij onze exegese zal uitkomen of wij waarlijk zelf van het brood hebben gegeten. En of dat woord in onze eigen ziel is ingegaan. En of we er liefde voor hebben. En of we er innerlijke verbondenheid aan hebben. En of dat woord voor ons de kracht tot zaligheid is geweest en geworden. O God, geef dat we zo met dat woord van u mogen omgaan. En dat we zo met die gave van de grote en de hoogste profeet mogen bezig zijn. En laat het er ons om te doen zijn, o Heere, om in alle eerlijkheid ook de gemeente uw woorden door te geven. Laten we er nooit voor gaan staan, zodat de mensen het net niet zien kunnen. En laten we het ook niet overdekken met onze woorden, vele woorden, waardoor het net toch weer onverstaanbaar is geworden. Heere, wilt u geven dat wij onze woorden mogen wegen voordat we ze gaan spreken? En wilt gij zelf door uw heilige geest ons mond en taal geven om het zo door te geven dat het u de Heere wel behagelijk is? Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Heere, leert u het ook onze gemeenten de gaven te waarderen. En de gaven niet eerst te taxeren en af te meten of die gaven nu wel helemaal beantwoord aan onze profielschets. Want dat is voor u niet iets wat bestaan kan. Heere, wij bidden van u om de werking van uw heilige geest ook in het midden van de gemeente, zodat ze mag gaan ontdekken dat wonder dat de Heere, dat de verhoogde Christus haar, sommigen, ook tot herders en leraars heeft gegeven, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Dat zo dat werk van u ook voort mag gaan in de gemeente. Heere, laat het voor de gemeente een wonder zijn dat u nog spreken wilt, dat u nog werken wilt, dat u nog goede tierenlijk verkondigers van de zeer goede boodschap geeft. En laat het ons erom te doen zijn, Heere, dat wij waarlijk getrouw bevonden mogen worden. En als we vanavond onderzocht zijn, als u ons onderzocht hebt naar onze motieven, die ons er naar deden staan of naar doen staan om dienstbaar te zijn in uw wijngaard, laten we dan, als de dingen eerlijk moeten gebeuren, en als wij ons enerzijds toch hebben te schamen, want we zullen bij onszelf best veel ontdekken wat voor u niet bestaan kan, ook in onze motiveringen niet, en ook in onze houding niet, en ook in ons werkgedrag niet, laat het dan toch daar mogen eindigen, o God, dat we het uit de grond van ons hart mogen zeggen, dat u er inderdaad uw fiat aan geven kunt, omdat u het zelf in ons hart hebt gelegd. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Gedenk ons, o God, ook in de nacht die gaat komen, wees met een ieder van ons op de wegen die we gaan. Wilt u gedenken aan degene die vanavond van ons vertrekken en ook aan degene die bij ons blijven en die morgen ook de laatste halve dag van onze conferentie nog mee hopen te maken. Mag het allemaal ook eindigen in de lofprijzing van u, de drieënige God, die zoveel gedaan hebt om zondaren zalig te maken en die nog zoveel doet en nog zoveel doen zult om dat doel te bereiken. Amen. Broeders, wel thuis, of een goede nachtrust, of wat u ook maar nodig hebt.